onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het achtste vers van Psalm 68, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. En wat er verder volgt uit het achtste vers van de 68ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Na voorlezing van deze geloofsbelijdenis zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, daarvan het 21ste hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 21. We noemen nu Openbaring 21 vanaf het 9e tot en met het 21ste vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven hardste plagen. En sprak met mij, zeggen: kom herwaarts, en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lands. En hij voerde mij weg in den geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als den steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen. En namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met een rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijk poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u als kerntekst een gedeelte lezen van het 10e vers, een gedeelte van het 10e vers van Openbaring 21. Daar lezen wij Gods woord. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Zingen wij van Psalm 48 het eerste vers. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 48 aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hebben het zojuist gezongen. De Heere is groot, elk zing zijn lof. Daar was reden voor. De Heere had zijn volk immers in Kanaan gebracht. En daar in Jeruzalem was de tempel verrezen. Dat was reden de Heere te loven. Bijzonder ook vanwege datgene wat bij die tempel allemaal te zien en te horen was. Al die offers die gebracht werden, wezen immers heen naar het ene volmaakte offer van Christus. Wat een reden de Heere te loven, dat God van eeuwigheid de weg tot verzoening, tot verlossing had uitgedacht. En in de offerdienst werd die verzoening aanschouwelijk voor ogen gesteld. De Heere loven en prijzen. En wanneer we nu vanmiddag iets mogen zeggen over het nieuwe Jeruzalem, dan is er nog veel meer reden de Heere te loven en te prijzen. In dat nieuwe Jeruzalem zal het loflied eeuwig en volmaakt klinken. Geen enkele wanklank zal daar vernomen worden. Het ere zij God zal daar eeuwig te horen zijn. En het hart van die ontelbare scharen zal daarmee instemmen. Maar misschien dat u of jij zich afvraagt, zal ik daar wel bij horen? Zal ik ook dat loflied eenmaal mogen aanheffen in dat nieuwe Jeruzalem? Wel, zoals wij op deze aarde komen, dan kan dat inderdaad niet. In Adam zijn wij allen bij God weggegaan. We hebben de band met de God des levens doorgesneden, gekozen voor de dood, de eeuwige dood. De vorige keer dat het boek Openbaring open mocht gaan, hebben we het gehoord. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat geldt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat geldt dat nieuwe Jeruzalem. Maar het geldt ook allen die genade leren kennen. Daar waar de dood heerste, werkt de Heere leven. Daar waar de Satan heerschappij voerde, neemt de Heere plaats op de troon van hart en leven. Een nieuw begin vanuit God. Een nieuwe geboorte, gewerkt door God. Een nieuw hart en een nieuw leven door Hem geschonken. Het ware geloof door Hem gewerkt. En daar komt het op aan, geliefde gemeente. Of we daarin mogen delen. En als we eerlijk zouden moeten zeggen, daar weet ik nog niet van. Bij mij is alles nog bij het oude gebleven tot op dit ogenblik toe. buig dan de knieën en smeek. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wie jong of oud, dat nieuwe leven, dat nieuwe beginsel mag kennen, een nieuw hart mag hebben, die heeft reden de Heere groot te maken en te verheerlijken. Dan is er ook hoop en verwachting om eenmaal eeuwig in dat nieuwe Jeruzalem te mogen zijn. Onze tekst die spreekt daarvan. We lezen immers in Gods woord, wat u is voorgelezen, net ook uit vers 10. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Het nieuwe Jeruzalem. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats heiligheid. Ten tweede grootheid. En ten derde schoonheid. Het nieuwe Jeruzalem, in de eerste plaats heiligheid. Ten tweede grootheid. En ten derde schoonheid. We lezen in vers 9 van Openbaring 21. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen. Waarschijnlijk wordt daar dezelfde engel mee bedoeld, waarvan ook sprake is in Openbaring 17, vers 1, daar lezen we. En één uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zeide tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Het oordeel over Babel. Die engelen hadden schalen violen gevuld met de toorn, met de oordelen van God. En die schalen werden uitgegoten. Hier heel iets anders. Hier mag die engel Johannes wijzen op het hemelse, op het nieuwe Jeruzalem. Daar zal Gods gunst eeuwig zijn. Ik denk, jongens en meisjes, dat wij wel eens veel te weinig nadenken over de plaats en de betekenis van de engelen. Wat is eigenlijk de taak van engelen? Wel, in het boek Openbaring zien we twee dingen. In de eerste plaats gebruikt de Heere hen om zijn toren uit te gieten, maar ook worden zij gebruikt om Gods genade te laten uitschitteren. Die twee zijden komen wij steeds tegen in de Bijbel. Aan de ene kant beschermen die engelen Gods kinderen. Het staat zo in de Bijbel: het zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dus zij dienen Gods kinderen. Denk eens aan Lot, door een engel uit Sodom weggevoerd. Denk ook aan Petrus, door een engel uit de gevangenis verlost. Engelen gebruikten dus ook om zijn toorn uit te gieten. Ik denk ook aan de opstandingsdag. De wachters werden zeer verschrikt, ze werden als doden. Toen zij de engelen zagen. De vrouwen niet. Tot hen werd gezegd, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. En dan komt de vraag op ons af. Zouden wij nou nog bevreesd moeten zijn voor de engelen? Of zou er geen reden tot vrees zijn? Zeker in het leven van Gods kinderen is nog veel onvolmaaktheid en onheiligheid. En dat brengt ook vrees met zich mee. Want die engelen zijn volmaakt heilig. En die doen volmaakt wat de Heere hen opdraagt. En Gods kinderen, dat is onvolmaakt. We hebben dat de vorige keer ook gezien. En daarom aan de ene kant wel reden tot vrees. Maar aan de andere kant, als dat nieuwe levensbeginsel er mag zijn, dan mag je schuilen achter het bloed van Christus. En wacht er een heerlijke toekomst. Eenmaal eeuwig in dat nieuwe, in dat heilige Jeruzalem mogen zijn. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak tot mij, zeggende, kom herwaarts, kom hierheen. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Wie wordt er bedoeld met de bruid? Wie wordt er bedoeld met de vrouw van het lam? Dat is de kerk met een hoofdletter. Allen die zalig zullen worden, die dat nieuwe levensbeginsel vanuit God kennen. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Hier al een begin van dat nieuwe leven. Een begin van je anders opstellen. Een begin van strijd tegen de zonde. Een begin van het leven van de heiligmaking. Maar eenmaal de volkomenheid. En als er dan staat de bruid, de vrouw des lams, dan laat ons dat zien wat het lam van God heeft gedaan om zich die bruid, zich die vrouw, tot zijn eigendom te verwerven. Want als een lam is hij ter slachting geleid. Johannes de Doper heeft hem aangewezen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam is gekomen op deze aarde om de toren van God te dragen. En daarom hoeven die engelen geen schrik meer in te boezemen als we mogen horen van dat lam en mogen delen in de zoen- en kruisverdiensten van het lam. Hier wordt Johannes gewezen op het borgwerk van Christus, de bruid des lams. Het lam heeft de dure prijs van zijn leven betaald. En niet alleen heeft hij verzoening verworven, maar hij is ook volkomen gehoorzaam geweest aan al de wetten, aan al de voorschriften die de Heere heeft gegeven in zijn getuigenis. En daarom is de zaligheid zo zeker. Daarom staat het ontwijfelbaar vast dat klein en groot in de genade zeker in dat heilige Jeruzalem begrepen zullen zijn. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En daar vandaan in de geest in een zinsverrukking boven de aarde uitgetild, hoe dat dan precies ook geweest zal zijn, dat weten we niet, heeft Johannes dat hemelse Jeruzalem mogen zien. Denk eens aan Mozes. Die mocht vanaf de berg Nebo de heerlijkheid van Kanaan zien. Dat West-Jordaanland waar hij zelf niet in mocht komen. Denk aan de profeet Ezechiël, die vanaf een berg de grote nieuwe tempel mocht zien. En hier de vervulling van dat alles, dat nieuwe, dat hemelse, dat heilige Jeruzalem. En hij toonde mij de grote stad. Dus maar geen klein dorp. En straks zullen we daar meer van zeggen. Maar de grote stad, het heilige Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem was in zekere zin ook heilig. Daar stond de tempel. Daar arbeidden de hoge priester, de priesters, de levieten. Daar wees alles heen naar de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Daar woonden mensen die de Here dienden, maar ook goddelozen. Ook mensen die dat niet deden. En zij die de Here mochten dienen, deden dat toch niet volmaakt. En nu wordt hier het volmaakt heilige Jeruzalem getekend. In dat Jeruzalem, in dat grote Jeruzalem, zal nooit meer één zonde gedaan worden. Daar zal nooit één zondige gedachte opkomen bij niemand van die ontelbare scharen. Mag u, mag jij daar soms naar verlangen? Want we kunnen onze gedachten niet stilzetten. We kunnen uit ons hart die onreine begeerte niet uitbannen. Dat is allemaal onmogelijk. Zelfs in de kerk. Zelfs als we Bijbel lezen. Zelfs als we bidden. Kan er allerlei onreinheid opborrelen uit dat oude bestaan. Wat kan dat een verdriet geven, of niet? Ook verwondering. Dat de Heere je dan toch niet wegwerpt. En het verlangen om dat nu eenmaal eeuwig te boven te zijn. En dat wordt werkelijkheid in dat nieuwe Jeruzalem, het heilige Jeruzalem. Daar zal alles heilig zijn. Alles tot eer van God. Nederdalende uit de hemel van God. Het is Gods werk. Nou, dominee, moeten we dat nu zo zeggen? De Heere gebruikt toch de prediking om zondaren te bekeren, dat is waar. Maar als een zondaar bekeerd wordt, is het toch Gods werk. Predikers zijn maar instrumenten. Geldt ook van ouderlingen en diakenen. Geldt ook van zondagsschoolmeesters, zondagsschooljuffen die op een hele eenvoudige manier het kruisevangelie mogen vertellen. Als het gezegend wordt, is het toch niet hun werk? Dan is het toch Gods werk? En als we leiding mogen geven aan een vereniging, en de Heere bekroont dat met zijn zegen, dan heeft de leiding dat toch niet gedaan. Dan heeft God dat toch gedaan. Een nieuw verenigingsseizoen gaat weer beginnen. De catechisaties gaan deze week ook weer beginnen. Hoe staan we daar tegenover, geliefde gemeente? Leven we in dat alles mee met hen die catechisatie geven, met het werk van de zondagsschool en de leiding van de verenigingen? De Heere wil erom gebeden zijn, gesmeekt zijn om zijn zegen. En geliefde ouders, ik hoop toch dat het bij niemand van u zo zal zijn dat er gezegd wordt, ja, mijn kind of mijn kinderen hebben het zo druk, dan moet de catechisatie maar een paar keer bij inschieten. Ja, een kerkelijke vereniging, daar is echt geen tijd voor. Ze hebben zoveel te doen buiten de kerk. Zou dat goed zijn, geliefde gemeente? Is er op dat punt dan geen bekering nodig? Beseffen wij wel de waarde van de kerkdiensten, van het Bijbelonderzoek, van het zondagsschoolwerk en van de catechisatie? Als we de waarde daarvan mogen zien, zullen we de Heere daarvoor danken dat het weer beginnen mag, en ook smeken om zijn zegen. En als het gezegend wordt, dan zal de Heere toch alleen de eer ontvangen. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Geen predikant, geen ouderling, geen vader of moeder, geen zondagsschoolmeester of juffrouw, geen leider of leidster van een vereniging, ik, maar wel door middel van. De Heere wil mensen gebruiken. En daarom is het ook zo nodig dat wij hen voortdurend aan de Heere opdragen. Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En dan lezen we in vers 11. En zij had de heerlijkheid Gods. Dan moeten we denken aan het Oude Testament. Toen de tabernakel in gebruik genomen werd, vervulde de heerlijkheid van God de tabernakel. En toen de tempel in gebruik genomen werd, vervulde de heerlijkheid van God de tempel. En die heerlijkheid van God was bijzonder aanwezig in het heilige der heiligen, boven de ark, de heerlijkheid des Heren. En als de hoge priester dan één keer per jaar inging in het heilige der heiligen, moest hij eerst met een wierookvat naar binnen gaan, want anders zou de aanblik van de heerlijkheid des Heren hem verteren. Gods majesteit, zijn almacht, zijn heerlijkheid, zijn goddelijke eigenschappen die uitstralen. En dat denk ik ook, jongens en meisjes, aan Mozes. Die heeft iets gezien van de heerlijkheid van God. Alleen maar de achterste delen. Je kunt dat lezen in het boek Exodus. Want als hij de volle heerlijkheid van God aanschouwd zou hebben, dan zou hij verteerd zijn geweest. Dat kan geen schepsel verdragen. Maar de naglans daarvan heeft hij iets van mogen zien. En toen Mozes geweest was op de berg Sinaï en afdaalde, straalde zijn gezicht. En dat was ook iets van de naglans van Gods heerlijkheid. En het volk Israël zag dat. Toen Mozes aan het volk verhaalde welke geboden de Heere aan hem gegeven had en die hij door moest geven aan het volk. En als Mozes uitgesproken was, dan bedekte hij zijn gezicht weer. Iets van de heerlijkheid van God straalde van hem uit. En in zekere zin mogen wij dat zeggen van ieder kind van God. Iets van de heerlijkheid van God, iets van het ware licht mogen zij gaan verspreiden. Daar spreekt ook het 11e vers van. En haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Er ging dus bijzonder licht van uit. En dat geldt Gods heerlijkheid. Die straalt daar uit in dat nieuwe, in dat hemelse Jeruzalem. Daar komt het licht vandaan. En dan denken we ook hieraan dat de Vader der lichten een ontoegankelijk licht bewoont. God bewoont een ontoegankelijk licht, betekent dat. En de Zoon van God wordt genoemd het licht der wereld. Hij heeft licht verspreid tijdens zijn omwandeling op aarde door zijn prediking, door wonderen die hij deed, door zijn levenshandel en wandel. Alleen maar licht verspreid en geen duisternis. En toch is het licht der wereld de drieurige duisternis ingegaan. Om zo licht te verwerven voor mensen die gekozen hebben voor de duisternis. Dat is toch een wonder. Dat we niet hoeven om te komen in de eeuwige duisternis, maar dat er licht is. En dat de Heer door zijn licht de duisternis gaat wegnemen. Niet alleen de duisternis blootlegt en de zonde blootlegt door de werking van Gods geest, maar ook licht gaat verspreiden. De Heilige Geest werkt immers ook heiligmaking, doet wandelen naar de geboden van God. En zo mogen Gods kinderen licht verspreiden in deze duistere wereld. Maar weet u wat we dan ook eerlijk moeten zeggen? Dat er toch nog veel duisternis in hart en leven is overgebleven. Als het goed is, doet dat ook verlangen naar dat heilige Jeruzalem, waar totaal geen duisternis meer zal zijn, waar geen zonde en ongerechtigheid meer zal worden aangetroffen, maar alles zal zijn tot eer van God. En dan lezen we in vers 12. En had een grote en hoge muur. En had 12 poorten. Dat leidt tot onze tweede gedachte. Grootheid. Jeruzalem. Daar zullen heel veel mensen wonen. Ja, een ontelbare schare. En daarom ook een grote en een hoge muur. Waarom hebben steden hier muren? Wel, in het verleden dienden die muren tot verdediging tegen de vijanden. Dan kon je de vijanden buiten houden en vanaf de muren de vijanden beschieten als ze toch aankwamen rukken om de stad in te nemen. Dat is in het nieuwe Jeruzalem, in dat heilige Jeruzalem, niet meer nodig. Daar kan geen enkele vijand meer aanrukken om Gods werk aan te tasten. Dat is dan voor eeuwig voorbij. En daarom ben ik het eens met die verklaarders die zeggen, die muur, dat roept hier herinneringen op aan wie de Heere geweest is in het verleden. Dat hij inderdaad, als de strijd op aarde gestreden moest worden tegen de vijanden, als een vurige muur rondom zijn volk was. dat hij dat volk verdedigde en bewaarde, dat zij veilig waren achter die muur, ten diepste, achter het bloed van Christus. En hier in dat nieuwe Jeruzalem, die muur als een sieraad. En daar zal iets van de derde gedachte, de schoonheid van die stad, een grote en hoge muur. Maar 12 poorten. Je kunt dus binnenkomen. 12 poorten. En in de poorten 12 engelen. Denk eens aan de engelen bij de uitgang van het paradijs, jongens en meisjes. Die zorgden ervoor dat Adam en Eva niet meer in dat paradijs konden komen, niet meer konden eten van de boom des levens. Want ze hadden gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. Hier engelen, die al Gods kinderen hebben toegelaten, door engelen gedragen in de schoot van Abraham. Denk aan die arme Lazarus. Dat is weer zo'n taak van de engelen. O, als we soms tegen het sterven opzien. Ja, dan kan de Heere daar gezicht op geven en geloof ingeven dat de engelen klaarstaan om de ziel naar de hemel te brengen. Dat is toch een rijke troost. Als je zo mag sterven. En wat is het aangrijpend als er geen enkele hoop zal zijn? En er is toch alleen hoop als er een begin vanuit God is, wat ik al zei. En zie, ik maak alle dingen nieuw. 12 engelen. En namen daarop geschreven op die poorten, welke zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen Israëls. De 12 zonen van Jacob. Die namen staan op die poorten. Uit alle zonen van Jacob zullen er zalig worden. En nieuwtestamentisch mogen we zeggen, uit alle volkeren zullen er zalig worden. Uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. Want aan al die 4 kanten 3 poorten. Je komt daar dus maar niet mondjesmaat binnen. Er is een ruime toegang. Net zoals dat was bij de tabernakel. Een ruime toegang ook tot de tempel. En hier een ruime toegang tot dat heilige, dat hemelse, dat grote Jeruzalem. Toegang voor de grootste zondaar. Het kan nog, geliefde gemeente. Zoek het toch bij de Heere. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. God is het zo waard om gediend te worden. Hij heeft een recht op een loven en prijzen leven tot eer van hem hier al en eenmaal in volkomenheid. Hij zegt het toch, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Daar komt het op aan. En de Heere maakt dat dat gebeurt. Want hij werkt wonderen. Laten we groot van hem mogen denken. De zaligmaker staat ook vandaag weer met uitgebreide armen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. 3 maal, 4 maal, 3 poorten, 12 poorten bij elkaar. Toegang voor elk volk, voor elk land. Laten we daar groot van mogen denken, geliefde gemeente, ook als het nieuwe verenigings- en catechisatieseizoen weer begonnen is. De Heere ziet zo graag dat we tot Hem gaan. De knieën voor Hem buigen. Dat we biddend werkzaam zijn met ons nageslacht. Hebben we er wel eens bij stilgestaan? Dat in de psalmen staat: het zaad zal Hem dienen. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, hebben we daar de vinger bij mogen leggen? De Heere wil gebeden zijn. En op het gebed werkt Hij wonderen. Dat geeft toch verwachting. Hij is dé Almachtige. Zijn werk gaat voort, ook in de toekomst. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En in dezelfde namen van de 12 apostelen van het Lam. 12 fundamenten. Tussen die poorten een groot stuk fundament waar dat hemelse Jeruzalem op gebouwd is. En dan staat hier zo nadrukkelijk de 12 apostelen van het Lam. Door Christus geroepen om het woord uit te dragen. En dat woord is ook rijk gezegend. En waar ging het om in hun prediking? Wel, om het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dus, als dat rijke kruisevangelie mag klinken, ook vandaag, dan kunnen we niet om de zonde heen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Niet het Lam Gods dat keurige mensen die zichzelf opgeknapt hebben en een klein beetje helpt om zalig te worden. Nee, de volkomen zaligheid is door Hem verworven. De prijs is door Hem betaald. Er is verzoening en daarom klinkt het in de prediking: laat u met God verzoenen. Zoek het toch bij God in en door en achter het bloed van Christus. Want dan alleen zijn we werkelijk veilig. Dan alleen zullen we door de Heere bewaard worden, geleid worden, geregeerd worden en gezaligd worden. En dat kruisevangelie klinkt vandaag nog. Een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Dat is toch rijk? Mogen we al in delen, geliefde gemeente? Wat een reden om de Heere dan te loven en te prijzen. En Hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat Hij de stad zou meten, vers 15, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En Hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. En de lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. Een kubusvorm dus. De lengte net zo groot als de breedte en net zo groot als de hoogte. Ook het heilige der heiligen had de vorm van een kubus. Dus die kubusvorm benadrukt de heiligheid van die stad. Daar is totaal geen verontreiniging te vinden en er zal ook nooit enige verontreiniging zijn. En als je het uitrekent, hoe groot die afstand is, dan is dat de afstand ongeveer van Amsterdam naar Athene. Of van Amsterdam naar Moskou. Verklaarde zeggen, 2280 kilometer. Dus ruim 2 3000 kilometer. De oppervlakte van die stad is groter dan de oppervlakte van het Romeinse Rijk in de tijd van Johannes. En dan is daar maar niet ene laag die bewoond wordt. Ook in de hoogte is die stad net zo groot als de lengte en de breedte. Dat geeft nou aan, geliefde gemeente, dat er niet maar enkelen zalig zullen worden, maar een ontelbare schare. En wie daar niet komt, er is plaats genoeg. Maar wie daar niet komt, dat is eigen schuld. Gij hebt niet gewild, dan wil je vasthouden aan de dingen van beneden. Dan blijft dat belangrijker. Dan blijft alles bij het oude. En dan hoor je de preken wel. Dan volg je de catechisatie wel. En dan kom je misschien ook op de vereniging. Maar je leeft toch je eigen leven. Je volgt je eigen inzichten. Je eigen begeerten. Wat is het dan nodig de knieën te buigen? Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Wat een reden ook voor anderen te bidden. Uw koninkrijk komen. Hij werpt de troon van de Satan neer. En op dat gebed zal de Heere ook wonderen doen. Want het zal toch, ondanks alle tegenwerking van de duivel, ondanks de zuigkracht van de zonde, ondanks de zondigheid van binnen, het zal toch een schare worden die eeuwig en volmaakt de Heere zal groot maken en verheerlijken. En we gaan daarvan zingen. Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn. Het vijfde vers van Psalm 86. ook een grote en hoge muur. Vers 17. En hij mat haar muur op 144 ellen. 70 meter. Wat een heerlijk gezicht. Moet dat niet geweest zijn voor Johannes? Een mooi gezicht, de schoonheid. Onze laatste gedachte, de schoonheid van dat nieuwe Jeruzalem. Die muur immers niet meer ter beveiliging, maar tot versiering en tot herinnering, wat ik net al zei, aan de bescherming die de Heer heeft geboden tijdens de woestijnreis van dit leven. Naar de maat van een mens, welke des engels was. Dat is een maat die door mensen wordt gebruikt om te meten, die niet door een engel wordt aangewend om de hoogte van die muur te meten. En het gebouw, vers 18, het bouwwerk van haar muur was jaspis. Een schitterende edelsteen, doorzichtig. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. Doorzichtig goud, zo wordt het eigenlijk hier gezegd. Nog mooier dan het goud, het edelmetaal op deze aarde. En dat tekent nou de schoonheid van de stad. En ook de schoonheid van de inwoners. Een schoonheid die nooit meer verloren kan gaan. Adam en Eva konden vallen. In dat nieuwe hemelse Jeruzalem kan dat nooit meer gebeuren. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Ook daarin schittert als het ware de heerlijkheid, de majesteit en de luister van God. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier. Het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. 12 stenen ter versiering. Denk aan de 12 stenen van de hoge priester op zijn schouders en op zijn borst. En dat wees heen, weet u het nog, en weten jullie toch, jongens en meisjes, dat wees nu heen naar de koninklijke almacht van Christus, de heerschappij is op zijn schouder. Hij regeert. Hij beschermt al zijn onderdanen. En in die borstlap, ook die 12 stenen, dat wil dus zeggen, Christus draagt zijn kerk op het hart. En daarom is die kerk veilig, deelt in de liefde, de eeuwige liefde van Christus. Ambtsdragers hebben dat ook als het goed is. Maar ook als je leiding mag geven aan verenigingen. Zondagsschoolpersoneel. Als je vader en moeder mag zijn, als het goed is, dragen we toch onze kinderen op het hart. Dan hebben we oog voor het ene nodige. Ze hebben een nieuw hart nodig, het ware geloof nodig. En de Heer kan en wil dat werken, hij doet 1000 wonderen, we hebben dat gezongen. Dat het gebed mag geven, geliefde gemeente, of al meer gebed voor onszelf, voor ons nageslacht. Heere, werk wonderen in harten en levens tot eer van uw naam. Ga voort met uw wonderwerk en dan zult gij des te meer groot gemaakt en verheerlijkt worden. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel, ja zo groot. Onbegrijpelijk, onbevattelijk. het getoond aan Johannes. We kunnen ons er ook bijna geen voorstelling van maken. Maar de Heere zal zorgen voor de volmaakte zaligheid. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En nu gaat het erom, geliefde gemeente. Of ik of u of jullie daar zullen komen. Babel is het tegenovergestelde van Jeruzalem. Daar in Babel veel goddeloosheid en zondigheid, veel overtreding van Gods geboden. Nou, dan moeten we haast wel zeggen, Nederland is ook Babel, de wereld is Babel. Is die wereld van binnen ook nog Babel? Leven we naar eigen inzicht? Al is dat dan misschien op een nette manier. Willen we zelf de teugels in handen houden van ons leven? Dan zal de toren van God ons eenmaal moeten treffen. Nu komt de Heere nog tot ons met zijn lieflijke, welmenende nodiging. Zoek het toch bij mij. Zoek mij en leef. En hoe moet je dat dan doen? Wel, door biddend op te gaan onder de prediking. Door biddend de Bijbel te lezen. Door inderdaad gebruik te maken van de catechisatie. Verenigingen waarop Gods woord wordt onderzocht. De zondagsgeloof, dat kan de Heere gebruiken. Dat we steeds, geliefde gemeente, Gods zegen over dat alles mogen afsmeken. De Heere eist het hart. En waar het hart door genade aan hem gegeven mag worden, dan is het het verlangen van het hart de Heere volmaakt te dienen, heilig te leven door de werking van de Heilige Geest. Die gaat werken in harten en levens tot eer van Gods naam. En dan is dat onvolkomen, hebben we ook gezegd. Dan is er nog veel onheiligs overgebleven. Maar ook voor die overblijvende onheiligheid heeft Christus volmaakt betaald. Daar heeft het Lam Gods volmaakt voor voldaan. En de drie enige God zal ervoor zorgen dat al zijn onderdanen eenmaal volmaakt hem zullen dienen in dat nieuwe, in dat heilige, in dat eeuwige Jeruzalem, dat ontzaggelijk groot is, waar ruimte is voor de grootste der zondaren. En daarom zoek het toch bij die God, bij wie zondaren welkom zijn, die zich ontfermt over zondaren, die nooit berouwhebbende zondaren wegstuurt, maar in zijn genade doet ontvangen en eenmaal zal zaligen. Niet alleen naar het lichaam, niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Denk aan de dag van de wederkomst. Dan wordt dat nieuwe Jeruzalem volmaakte werkelijkheid. En zal alles ook in het persoonlijke leven eeuwig en volmaakt tot eer van God zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ook moedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Gedenk in de week die is aangebroken. Help bij alles, want zonder u kunnen we niets doen. Bewaar ook voor gevaren die altijd en overal omringen, op de weg, op het water of waar we ook zijn. als we in het ziekenhuis zijn of ernstig ziek zijn, dat we bij u de Heere mogen zoeken. En als er straks nog een bijzondere dienst zal zijn, waarin openbare belijdenis des geloofs gedaan zal mogen worden, dat we met deze jongeren mogen meeleven, ja, heel de jeugd van de kerk aan u opdragen, de jeugd in ons vaderland, de jeugd op het wereldrond. Dat ons gebed mag zijn, geef, Heere, dat de jongeren u op jonge leeftijd vroeg mogen zoeken, want dan zullen zij u ook vinden. Schenk ons dan straks ook uw zegen, we vragen het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 14e vers van Psalm 22. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. En wat er verder wordt uit het 14e vers van de 22e Psalm. Ontvang nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.